In het laatste deel van 1 Korinthe 13 waren wij gebleven, waar de apostel uiteenzet dat gaven weliswaar nuttig zijn tot opbouw van de gemeente en ook natuurlijk voor de individuele gelovigen, maar dat het ondergeschikt is aan het doel daarvan, het doel van die gaven. En het doel van de gaven is samenvattend de vrucht. En de vrucht wordt weer samengevat in de term liefde in dit hoofdstuk. Want die vrucht van de geest, die vergaat nimmer meer. Dat staat in vers 8, de liefde vergaat nimmer meer. Maar die gaven waarover hier gesproken wordt, die bedieningen, die werkingen, zoals ze ook genoemd worden, die zijn daaraan ondergeschikt, moeten bijdragen tot dit doel, maar zijn daarmee ook inderdaad van tijdelijke aard. En een dergelijke vergelijking wordt hier ook gemaakt door de apostel in vers 11 van 1 Korinthe 13. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind, maar wanneer ik een man, dat wil zeggen wanneer ik volwassen geworden ben, of met de andere term uit het voorgaande vers, wanneer ik volmaakt, dat wil zeggen volgroeid geworden ben, dan heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. En dat wil uitdrukkelijk niet zeggen dat wat bij het kind behoort dan helemaal überhaupt verdwenen is. Maar het is er niet meer, het is ontwikkeld, het is volgroeid tot de volwassen man. Het kinderlijke kenmerkt zich doordat het gedeeltelijk is. Het is een fase onderweg naar. En het volwassene is dan definitief. Want als kinderen, vers 12, zien wij nu wij kinderen zijn, zien wij door een spiegel in een duistere reden, daarmee ook in duistere woorden. Want reden slaat op een verzameling woorden die geacht worden min of meer een geheel te zijn. Wat een toch wat vreemde taalkundige kronkel is, denk ik wel eens. Wij zien in een duistere reden. Logischer zou geweest zijn, wij horen een duistere reden of zoiets. Of we zien in een duister visioen of iets dergelijks. Maar in zo'n uitdrukking als deze worden deze beide beelden samengevat. Wij zien u door een spiegel in een duistere reden, waarbij u moet bedenken dat de spiegels in de dagen waarover wij spreken in de eerste plaats niet bepaald lichtsterk waren. En in de tweede plaats, ze vertekenden ook. Dat zijn van de grote problemen in de optiek, zeg ik altijd. Ruiten, lenzen enzovoort. Ze hebben de neiging om te vertekenen, een vertekend beeld te geven. En vooral als ze niet egaal gemaakt zijn. Maar er komt nog bij dat de spiegels van die dagen waren ook niet eens van glas, maar van metaal. En dat is nog moeilijker om dat glad te krijgen. En bovendien doet het afbreuk aan de lichtsterkte. Men zegt de spiegels van toen waren in het algemeen koperen spiegels. Dus ze kleuren ook nog, om zo te zeggen. Ze geven weinig licht, weinig detail en wat men ziet is vertekend. Maar dat is hoe een kind de werkelijkheid ziet. Ook hoe een kind tegen volwassenen aankijkt, overigens. Een duister beeld. Men begrijpt er niet veel van, men kan het niet goed onderscheiden. En wij als kinderen, ook als kinderen Gods, en zolang wij kinderen zijn, dat wil zeggen onvolwassenen, zien wij door een spiegel in een duistere reden, maar als dan, en het als dan slaat uiteraard op het volwassen zijn, als men volgroeid is, volmaakt is, en ik gebruik met opzet zoveel mogelijk de termen die hier en ook elders in de Bijbel hiervoor gebruikt worden, als dan, als wij volwassen zijn, dan zien wij, zullen wij zien staat er, aangezicht tot aangezicht, dat wil zeggen niet meer direct, of sorry, niet meer indirect, niet meer via een spiegel als medium ertussen, maar direct. Aangezicht tot aangezicht, in gewoon Nederlands heet het oog in oog, eigenlijk. Maar waar het om gaat natuurlijk, en men zou het spoor niet bijster raken, waar het om gaat is dat het woord als dan Niets slaat op de toekomst als wij eenmaal bij de Heer zijn, als we het aards achter ons gelaten hebben en wat het maar was ook alweer. Misschien is dat wel zo, maar daar hebben we het niet over. Dat kan ook moeilijk, want de apostel heeft het daar niet over. Hij heeft het over kindschap en volwassenheid. En als kind ziet men moeilijk, maar als volwassene weet men hoe het in elkaar steekt, wat er in de wereld te koop is, of hoe zeg je die dingen? Oog in oog, dan komt men oog in oog ook met de realiteit van het leven te staan. En dat heet hier, als dan zullen wij zien, als wij volwassen zijn, aangezicht tot aangezicht. En dan nog een keer, nu, dat wil zeggen als kind, ken ik ten dele, maar als dan, als volwassene weer, zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. Dat wil zeggen, zal ik anderen in de wereld om me heen zien en kennen zoals anderen in de wereld om me heen ook mij zien. Rechtstreeks namelijk. Want als men volwassen is, als men volmaakt is, ook als natuurlijke mens, maakt men pas werkelijk deel uit van de wereld als zodanig. En voor kinderen gods geldt precies hetzelfde. Want de onvolwassenheid is een fase die voorbij zou moeten gaan. Wij zouden opwassen tot volwassenheid. En de Hebreeënbrief zegt daarover in Hebreeën hoofdstuk 12 vers 6. Want dien de Heere lief heeft, kastijdt hij. Mocht die onduidelijk zijn, lees ik hem nog een keer. De Heere kastijdt degene die hij lief heeft. Kortom, hij geestelt een iedere zoon die hij aanneemt. Een ander woord voor aanstellen. En indien gij de kastijding, geesteling. Maar de idee is die van opvoeding, hè. Want u weet, dat was vroeger zo, hè. Kastijding, geesteling had toch iets van doen met opvoeding. We hebben het eufemistisch eerst genoemd opvoedkundige maatregelen. En daarna hebben we het inhoud van het begrip veranderd. En het oorspronkelijke idee zelfs verboden. Vandaar dat er van opvoeding in de praktijk ook niet zo geweldig veel meer terechtkomt, mag ik wel zeggen. Laten we het er niet over hebben. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt. Dat wil zeggen, die niet door de vader gekastijd wordt. De bedoeling is dat degenen die als zonen gezien worden, wellicht als toekomstige zonen, door de vader worden, door de vader ook opgevoed. Als ze dat niet doen, hebben ze er kennelijk toch geen fiducie in. Geen hoop op. Als er niks aan te doen valt, dan laat het dan maar waaien. Ja, dat zijn wat krachtige uitspraken, maar vooruit. We kunnen ze in ieder geval begrijpen. We hopen dat het nergens voorkomt, maar we kunnen ze hopelijk wel begrijpen. Het idee is namelijk dat voor zover wij door de Heer gekastijd worden, gaat het om opvoeding. De hele gedachtegang is trouwens ontleend aan Spreuken hoofdstuk 3, waaruit eerst geciteerd werd, hier in Hebreeën hoofdstuk 12. Maar de kinderen zouden opgevoed worden, opdat zij zonen zouden worden. En zolang die opvoeding plaatsvindt, actief om zo te zeggen, heeft de vader er kennelijk nog hoop op, want anders dan deed hij het niet meer. En dat is wat hier feitelijk staat. Het impliceert ook het idee dat wij zonen zouden zijn, volwassen gelovigen, terwijl wij nog hier op aarde in het vlees zijn. Hetgeen echter niet betekent dat wij nu al tot zonen zouden worden gesteld. Dat is namelijk een officiële juridische handeling die alleen maar kan plaatsvinden met betrekking tot degene die zonen zijn. Ik hoop dat u die begrijpt. Andere keer zeg ik weer, als je geen oudste hebt in de gemeente, kun je ze ook niet aanstellen. Ze moeten er eerst zijn. En hetzelfde geldt voor zonen. Als ze er niet zijn, kun je ze ook niet aanstellen. En daarom worden wij opgevoed tot zoonstelling. Daartoe zijn we, tot laatste zijn we ook geroepen. Er zijn vele schriftplaatsen die erover spreken. In het Nieuwe Testament. Meer verschillende uitdrukkingen ook daarvoor, maar dat is nou verder ons onderwerp niet. Maar het idee blijft dat wij nu al volwassen gelovigen zouden worden, uiteraard. Om daarna door hem ook officieel als zodanig te worden aangesteld. Dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente, die van de andere kant bezien ook wordt aangeduid als onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar wij zouden terugkeren naar 1 Korinthe 13. Wij zouden de Heer leren kennen, of in het algemeen leren kennen, aangezicht tot aangezicht, oog in oog. Niet met al die beperkingen die eigen zijn aan het kindschap, maar zonder die beperkingen die ook bij gelegenheid bedekking genoemd worden. Want het is natuurlijk toch zo dat die verwijzing in mijn Bijbel naar 2 Korinthe 3 vers 18 er ook niet helemaal voor niks staat. Hè? 2 Korinthe 3. Daar kom je vanzelf terecht als het gaat over aangezicht tot aangezicht. Want heel Korinthe 3 feitelijk, nou ja, een stuk van 4 ook nog, 2 Korinthe 3 en 4, spreken over dat idee van die bedekking. En er wordt daar gezegd dat in elk geval, zolang men onder de wet leeft of meent te moeten leven, leeft men onder een bedekking, want de wet is een bedekking. En daarmee heel het Oude Testament trouwens ook. Daar ligt wat achter, dan wel er ligt wat onder. En de apostel Paulus beschrijft zijn eigen bediening als het openbaren van de verborgenheden. Dat doet hij ook op meerdere plaatsen. En in 1 Korinthe hebben we daarover gelezen overigens. En in Efeze en Colossense in het bijzonder ook. Want hoe dan ook, er zijn waarheden, Bijbelse waarheden, die niet aan de oppervlakte liggen, die bedekt zijn en die geopenbaard zouden worden onder nieuwtestamentische tijd, er zou de bedekking worden weggenomen. Maar de eenvoudige redenering, enigszins vereenvoudigde redenering, als u mij zou vragen, in 2 Korinthe 3 en 4 is deze: zolang men leeft onder de wet, leeft men onder de bedekking. En als men leert te leven onder het nieuwe verbond, waarvan wij dienaren geworden zijn officieel, dan wordt de bedekking weggenomen. Of gewoon, wanneer wij tot de Heere bekeerd worden, neemt de Heer het deksel weg. Dat was 2 Korinthe 3 vers 16. Of het wordt weggenomen, teniet gedaan, die bedekking wordt teniet gedaan door Christus, zo staat het in vers 14. En het voorbeeld is het voorbeeld van het Joodse volk. Daar is weinig bedekt aan het voorbeeld zelf namelijk, want in het Oude Testament staat gewoon zwart op wit. Dat een bedekking zou komen over hun oren, over hun ogen, over hun harten, over hun Bijbel, of hoe het maar heten mag. En hier in 2 Korinthe 3 worden dergelijke schriftplaatsen dan ook aangehaald als aanschouwelijk voorbeeld. Maar men zou vooral niet denken dat het in 2 Korinthe 3 gaat over het Joodse volk of zo. Het gaat over de Korintiërs, over de gelovigen in het algemeen. Zolang zij, net als de Joden, vasthouden in de praktijk aan de wet, leven zij onder dezelfde bedekking en onder dezelfde verharding van harten en oren en ogen en hoe het maar heten mag. Maar wij zouden verlost worden van die bedekking door te gaan tot de Heer, door hem te leren kennen, om zo te zeggen. En in die positie staat er dan in 2 Korinthe 3 vers 18, en wij allen met ongedekte aangezichten, daar heb je aangezicht en de bedekking is weg. En die bedekking die zou er zijn over onze aangezichten, maar daarmee tussen ons en de Heer. En meer in het algemeen tussen ons en de waarheid. Maar er staat, de bedoeling is, wij allen met ongedekte aangezichten, wij zouden de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. En op die wijze ook naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd worden, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals Mozes de bedekking van zijn aangezicht wegnam als hij voor de Heer stond, want zo wordt het beschreven, zo zou bij ons de bedekking weggenomen worden en zouden wij de heerlijkheid des Heren ontvangen en daarna ook weer spiegelen, zoals Mozes dat zelf ook deed met zijn stralende aangezicht, om zo te zeggen. En hier vindt u dus hetzelfde plaatje, namelijk wij zouden de Heer kennen van aangezicht tot aangezicht zonder die bedekking. En ik kan er nog aan toevoegen dat Paulus, sprekend over de wet in Galaten hoofdstuk 3 en 4, zegt dat de wet is voor kinderen. En zolang men een kind is, leeft men onder de wet en andersom. Zolang men onder de wet leeft, is men kind. Maar daarna zal die wet verdwijnen en zal men de aanstelling tot zonen verkrijgen, staat er dan zo fraai. En daar heb je nog steeds hetzelfde beeld, volkomen parallel hier aan 2 Korinthe 3 en 4. Namelijk, als men volwassen moet worden, moet toch een keer die bedekking weg en daar gaat het om. En de gaven dienen om de gelovigen op te voeden, om ze te leiden naar, om ze te voeden tot volwassenheid. En bij volwassenheid zouden wij kennen, aangezicht tot aangezicht, hebben wij geen bedekking meer over ons aangezicht, maar kennen we de Heer rechtstreeks, dan zien we hem niet via een omweg, via een spiegel of iets dergelijks, maar inderdaad volkomen. En dat is wat hier beschreven wordt. En daarmee wordt dit gedeelte natuurlijk ook volkomen terecht gedaan in het kader, binnen het kader van deze brief. Als het iets anders, als dit zou betekenen, hier 1 Korinthe 13, gedeelte, dat, als dat zou betekenen dat het allemaal hier maar behelpen blijft en het allemaal maar bedekt blijft en dat we allemaal maar weinig weten en in een duistere reden kijken en straks bij de Heer volmaakt zullen kennen, kun je moeilijk een antwoord geven op de vraag waarom staat dat in vredesnaam in deze Korinthebrief? Waar moeten die Korinthiërs ermee? Dan moet Paulus er tevreden mee zijn met de situatie van die Korintiërs. Want die kenden ten dele, het was allemaal ten dele, het was allemaal nogal kinderachtig. Ze hadden allemaal, bijna allemaal dan, melk van noden en niet vaste spijs. Weet u nog, 1 Korinthe 3 geloof ik de eerste verse. Ja, 1 Korinthe 3 de eerste verse, waar dat staat. Wat heeft de man dan te klagen over de Korintiërs? Maar als u begrijpt dat dat volwassenen en dat kennen van aangezicht tot aangezicht de bedoeling is of bestemd is voor ook de Korintiërs, voor alle gelovigen hier op aarde, nu ze nog hier in het vlees zijn, ja, dan krijgt dit gedeelte ineens niet alleen binnen deze Korinthebrief grote betekenis, maar voor alle gelovigen uiteraard. Hè. Zien wij in een spiegel? Weten we het allemaal niet? We hebben alleen maar zo'n vaag vermoeden. En zingen we van harte. We zullen het eenmaal begrijpen bij de Heer. Met dat lied is overigens niks mis. Het lied dat zegt. Maar de uitdrukking is niet van toepassing op alles. Er zijn een boel dingen in onze levens waarvan we ook niet weten hoe en waarom en waartoe het dient. En hoe de Heer het zou kunnen gebruiken ten goede. Dat is natuurlijk zo. En inderdaad, als het bij de Heer zijn, zullen we dat weten. Maar dat gaat over andersoortige zaken. Het gaat erom dat we de Heer zouden kennen. Of we alles weten van onszelf. Kijk, het op zichzelf gericht zijn, dat is kinderlijk in zichzelf namelijk. En het idee van, en straks zal ik het allemaal weten, oké, maar dat is tamelijk kinderachtig, toch? Hè? Volwassenheid houdt in dat men, niet dat men zijn zelfbewustzijn kwijt is, maar dat men gericht is op de omstandigheden, op de omstanders, op de wereld om ons heen enzovoorts, in plaats dat we bezig zijn alleen maar met onszelf. Kinderen moeten dat. Want kinderen moeten opgroeien. Levenswijsheid opdoen, moeten ervaring opdoen, zelf enzovoorts. Aan de lijve het een en ander ondervinden. Voor volwassenen is dat dan achter de rug. Dan kennen we dat allemaal. En er is dan geen punt meer, hè. Nou, daar gaat het dus over. En dat het zo is, blijkt ook met grote nadruk uit het laatste vers. Want daar staat zomaar de tussendoor. En nu blijft, dat wil zeggen, als men volwassen is, blijft want het kinderlijke is dan voorbij. Maar als men volwassen is, dan blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie staat er nog bij, zodat je geacht wordt ze nog bij elkaar op te tellen ook. Nee, dat is gewoon om er aandacht voor te vragen. En als er staat deze drie, heeft het toch de betekenis van deze drie horen bij elkaar. Dit zijn ze, alle drie. Geloof, hoop en liefde. Deze drie, en voor de goede orde, toch de meeste van deze is de liefde. Maar dat komt overeen met wat ik eerder gezegd heb. Liefde is nou eenmaal de samenvatting van wat we dan maar noemen de vrucht van de geest. En geloof en hoop hangen daar rechtstreeks mee samen. En hier worden ze dus ook inderdaad in één adem genoemd. Dat liefde zal blijven, dat is duidelijk. Dat komt ook overeen met de eerste verse van dit hoofdstuk. Waarin dus uitdrukkelijk gezegd wordt, nou ja, die gaven die mogen er dan zijn, maar ze gaan voorbij. Maar liefde blijft, altijd, eeuwig. En daar heb je het ongeveer wel mee gehad. Want begrippen als geloof en hoop, ja, blijven die ook? Ja, ze blijven als men volwassen gelovige is, uiteraard. Maar dat bedoelde ik nu niet. De vraag is, blijven die ook tot na de jongste dag aan toe? Ik neem hem ruim, hè. Na de opname van de gemeente. Oké, na de jongste dag aan toe. We nemen hem verre weg om daar dan geen discussie over te hebben. Blijven geloof en hoop ook? Je kunt zeggen, ja, geloof blijft ook. Want geloof is vertrouwen op het woord van God. Maar is het dan ook ongeloof? Ik bedoel, wat betekent dat nog? In een nieuwe schepping waar gerechtigheid woont en waar het licht en dus het woord van God zelf, waar dat licht alles doorschijnt, om zo te zeggen, met de beelden die ons gegeven worden in de laatste hoofdstukken van Openbaring. Hoezo geloof? En dat is moeilijk. Maar hoop, die is nog moeilijker. En op die vraag blijft hoop ook na de jongste dag. Op die vraag moet ontkennend geantwoord worden, nee. Wat daarna is, is vervulling van de verwachting. Verwachting namelijk op grond van wat God beloofd heeft. En dat is het dan. Hoop is immers toekomstverwachting. En de Bijbel doet daar uitspraken over, voor het geval u het niet zou kunnen volgen, omdat u een andere idee hebt over wat zo'n woord eigenlijk voorstelt. Wij komen namelijk terecht dan in Romeinen hoofdstuk 8, waarover onze hoop gesproken wordt. Vanaf vers 18, nou eigenlijk vanaf vers 17, en als je zo doorgaat dan zeg ik eigenlijk vanaf vers 14... Want daar staat dat de bedoeling is dat we tot zonen zouden gesteld worden in al die versen. Kortom, de bedoeling is dat heerlijkheid aan ons zal geopenbaard worden. Dan ben ik toch inmiddels weer aan het eind van vers 18. En wat het schepsel, dan wel de schepping betreft, wat hetzelfde is, die moet wachten op de openbaring der zonen Gods. Dat is vers 19. Dat wil zeggen, dat is hun verwachting, voor zover men het verwacht overigens, maar vooruit. Dat is op de wederkomst van Christus met de gemeente uiteraard. Want het idee is dat heel de schepping moet wachten op de uitvoering, realisering van Gods beloften. En dat heeft van doen met de openbaring van het koninkrijk van Christus uiteraard. Er staat het schepsel, vers 20, het schepsel. Men heeft de schepping onzijdig gemaakt. Ik vind het een lelijke truc. Want het is niet het schepsel, het is de schepping. Alleen het probleem van het woord schepping is dat het een vrouwelijk woord is. En dat betekent dat de schepping dus een ondergeschikte positie inneemt. Waarna de vraag is tegenover wie of wat dan. De schepper uiteraard, maar die wil men niet kennen. Staat een paar hoofdstukken eerder. En toen heeft men onderweg het woord schepping maar veranderd in het schepsel. Is het een onzijdig woord geworden. Kan het alle kanten nog op, hè? Maar goed. Want de schepping is aan de ledigheid, de zinloosheid, onderworpen. Niet gewillig, maar om diens wil die het aan die ledigheid, ijdelheid onderworpen heeft. God namelijk. En wat er dan nog is, is hoop. Op hoop, in de verwachting namelijk. Want de schepping als zodanig is zinloos, ware het niet dat God zelf beloften gedaan heeft met betrekking tot een nieuwe schepping. Daar moet het naartoe. En dat is de enige zingeving aan een overigens zinloze wereld. Ik hoorde van de week nog een filosoof. En er mochten vragen aangesteld worden. En ja hoor, eerste vraag. Wat is de zin van het leven? En het antwoord van de filosoof was niets. En dat komt mooi uit, want dan kunnen wij het eraan geven. Dat heet zingeving. Ja, nou goed. God geeft er zin aan. Dat wil zeggen, God geeft er inhoud aan. En die zin of die inhoud, dat is dat deze wereld voorbij gaat en vervangen wordt inderdaad door een nieuwe. Daarheen zijn wij onderweg. En daarvan kan de mens ook deel uitmaken op voorwaarde van, dan wel op grond van geloof. Nou ja, het is aan de ledigheid, zinloosheid onderworpen op hoop dat ook de schepping zelf zal vrijgemaakt worden. Wij worden dat nu al, maar de bedoeling is dat de hele schepping wordt vrijgemaakt in de toekomst. Zal vrijgemaakt worden van de slavernij, der verderfenis, dat wil zeggen het slavernij van de dood. Hè? De hele wereld is aan de vergankelijkheid onderworpen. En alle strijd in de wereld is per definitie, zei de psycholoog, doodstrijd. Dat is het ook, het is de strijd om het bestaan. Men zegt het liever iets positiever, maar het is in werkelijkheid strijd tegen het verderf. Tegen de vergankelijkheid, tegen de dood dus. En dat staat hier ook. En er is maar één remedie tegen, dat is opstanding uit de dood. En daarmee tot stand komen van de nieuwe schepping. Wij noemen het ook wedergeboorte. Omdat de Bijbel het ook zo noemt natuurlijk. Hè? Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de slavernij der verderfenis. Tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen gods. Dat gaat dan weer over de vrijheid en de heerlijkheid van de gemeente. Want de eersten die volkomen bevrijd worden en heerlijkheid ontvangen. Kortom, de eerstelingen van de nieuwe schepping. Wel, dat is de gemeente. Die dan ook heet een gemeente van eerstgeborenen. Of gewoon van eerstelingen. Uiteraard. Maar wat eerst met de gemeente gebeurt, gebeurt daarna met heel de schepping. Staat op meerdere plaatsen, niet alleen hier. Want wij weten... dat het ganse schepsel, dat wil zeggen de schepping als geheel. En nog een keer, tezamen, dat wil zeggen de schepping als geheel. Zucht, kreunt. En tezamen in barensnood is. Het is een prachtige metafoor, het is jammer dat de vertalers het wilden uitleggen. Ze hebben het woordje als ertussen gezet, maar haalt maar weer weg. Hè. Is nergens voor nodig. De schepping zucht dus en is in haar geheel, in barensnood tot nu toe. En dat niet alleen, maar wij zelf, en dan komt de apostel weer bij ons als gemeente terecht, wij ook zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, of zijn, dat kan allebei, wij ook zelf, want wij zijn de eerstelingen van zo'n nieuwe schepping, wij zijn de eersten die dat eeuwige leven, die geest ontvangen hebben, wij ook zelf zuchten of kreunen in onszelf, verwachtende de zoonstelling, want dat is wat er letterlijk staat. Niet alleen de wereld wacht ergens op. Nou ja, er staat de wereld wacht op de openbaring der zonen Gods. Maar wij wachten op onze aanstelling tot zonen. U begrijpt dat de chronologische volgorde andersom is. Eerst zullen wij tot zonen gesteld worden, dan zullen wij vervolgens met Christus geopenbaard worden als zonen Gods. En dan gaat vervolgens het werk des Heren verder aan de wereld. Dat is in onze dagen niet het geval. Het werk Gods heeft betrekking op de gemeente, niet op de wereld. Want wij zijn, vers 24, in hoop dus, zalig geworden. Dan gaat het over de hoop, hè? En dan wordt je toegelicht. Er staat bij, de hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen niemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Hopen heeft namelijk van doen met toekomstverwachting. En als je iets ziet, zie je het altijd nu. En dat is niet de toekomst, maar het heden. Als je het ziet, dan valt er niks meer te hopen. Met andere woorden, als wij zien, aangezicht tot aangezicht. En als dat is straks bij de Heer, dan zien wij dus. Ja, maar dan is er geen hoop meer. Is er nog hoop na de jongste dag? Nee. Dat is trouwens ook wat ik altijd zeg in verband met de leer van alverzoening. Een variant op die leer, want er zijn vele varianten op. Maar een variant op die leer die ook de Bijbel een beetje erbij hanteert, zal ik maar zeggen. Die zegt, nou ja, straks komt de jongste dag en zo. En dan worden weliswaar ongelovigen veroordeeld. Maar ja, aangezien ze maar zo'n stukje geleefd hebben, zo kort, moet toch ook een keer een einde komen, in de loop der tijd, einde komen aan hun straf. Het zou toch wel een beetje ondenkbaar zijn dat een mens gestraft wordt voor zonden die in een tijdelijk leven begaan heeft. En dat hij dan eeuwig daarvoor gestraft wordt, dat kan toch niet, zegt men dan. Dan is men de Bijbel al kwijt, hè, bij zo'n redenering. Nee, is redelijk bekend, die gedachtegang. Met andere woorden, men wordt op de jongste dag dan wel veroordeeld, maar er is nog hoop, want als men de straf heeft uitgezeten of gelegen of gehangen, wat het maar was, er zijn weer verschillende denominaties, dan komt daar een eind aan, want ja, dan, ze worden toch een keer behouden, ooit en een keer. Komt allemaal wel goed. Moet u zeggen, het komt allemaal wel goed met God en zijn werk. Maar het houdt inderdaad wel in, naar die normen houdt het wel in, dat de onrechtvaardigen, de goddelozen, die de Heer Jezus Christus niet hebben gewild, inderdaad voor eeuwig verloren zijn. Want dat is de bedoeling. De bedoeling is dat God zijn rechtvaardigheid zou demonstreren. En dit houdt de Gods rechtvaardigheid in. Als dat niet zo zou zijn, dan zou de Heer Jezus niet voor onze zonde hebben hoeven sterven. Nou, die was heel kort door de bocht, maar het is wel zo. Dat was niet nodig geweest. Dan hadden wij zelf onze straf al uit kunnen zitten. Maar hoop na de jongste dag, want dat is waar we het over hebben eigenlijk. Hè? Hoop na de jongste dag is er niet meer. Die jongste dag brengt namelijk de vervulling van alle hoop. Begrijp je me goed? Wij leven in een wereld waar de tijd voortschrijdt enzovoort. En waar we de eeuwen bij elkaar optellen. Onder het motto, misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Zo ook een lied, maar dat staat niet in onze bundel. En dan heb je ook nog altijd de gedachte van, je moet toch idealen hebben. Dat zegt de Bijbel trouwens ook. Je moet toch wat ideeën hebben, idealen hebben waarnaar je richt. Omdat dat dan de richting is die je gaan kunt in je leven. Dan weet je de route. Maar te denken dat die idealen bereikbaar zijn. Nee, dat zou trouwens ook niet goed zijn, vertellen ze ons dan. Want stel je nou voor dat je in dit leven je idealen bereikt. Wat moet je daarna nog? En dat is toch inderdaad een lastige vraag. Ik heb wel een paar antwoorden. Het beste kun je dan dement worden. Dan heb je er geen problemen meer mee namelijk. Ik heb er nog een paar, maar die zal ik u besparen. Waar het over gaat namelijk, is dat God belooft het een en ander en het zal vervuld worden. En hoewel wij ons niet iets kunnen voorstellen als dat alles wat beloofd is en alles waaraan gebouwd werd op een gegeven moment gerealiseerd en voltooid is, en we kunnen ons niet voorstellen hoe het dan verder moet, is het toch zo dat de Heer dat belooft. En waaruit je maar in ieder geval weer een argument hebt voor de gedachte dat heel het idee dat er ergens aan gebouwd moet worden en dat er ergens voor gestreden moet worden toch samenhangt met de vergankelijkheid van deze oude wereld en met de heerschappij niet alleen van de dood, maar ook van de zonde. En daarom zijn wij, zijn onze gedachten gericht op ideeën, idealen enzovoort. En die kant moeten we op en een einddoel. Nee, we verzetten onze doelen elke keer weer. Zo gaat dat, want je moet toch een bepaalde richting hebben. Iets hebben om aan te werken en aan te bouwen. En zo stel dat je postzegelverzameling compleet is. Wat moet je dan met spul? Er valt er niks meer te verzamelen. Wat doe je er dan mee? Aan andere mensen laten zien. Ja, oké. Toch? Dus het idee dat iets volmaakt en compleet is, dat past helemaal niet in deze wereld. En wij kunnen er ons ook eigenlijk niks bij voorstellen. Niettemin, de Bijbel stelt het ons voor en zegt, al wat God beloofd heeft zal eenmaal vervuld zijn. En dat zal zijn na de jongste dag. Dat wil zeggen, als de doden geoordeeld zijn, als de oude hemel en oude aarde verdwenen zijn en geen plaats voor die meer is gevonden. En als er sprake is van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en dat is het dan. En hoe het daaraan toe gaat, ja, dat kan ik u ook niet vertellen. Dat weet ik niet. Maar het onttrekt zich ook aan ons voorstellingsvermogen, denk ik. Dat zal de reden zijn waarom we er verder ook niks aan toe te voegen hebben. Maar één ding weet ik, voor zover er hoop is, onder het motto er is hoop, weet u wel. Met die sticker moesten we vroeger achter op de auto hebben. Hoe lang is dat nou geleden? Er is hoop. Ik vond het altijd een wat problematische kreet. Ik heb ook nooit zo'n ding op de auto gehad. Er is hoop is mij veel te vaag. Er heb ik sowieso een hekel aan. De Heer had er ook een hekel aan trouwens, aan er. De Heer nam hem weg. Er, ja. Ja, nou goed, er is hoop, dat is mij veel te vaag. Hè? Hoop is er bij de gelovigen, dat wil zeggen hoop is er op grond van wat God beloofd heeft. Maar als dat vervuld is, dan houdt die hoop op. En dat is ook wat hier staat. Wij zijn hopen zalig geworden, vers 24 van Romeinen 8. De hoop die gezien wordt, is geen hoop. Je mag blij zijn dat Paulus het een keer voor ons uitlegt. Hè? Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij dus niet zien, zo verwachten wij het. Want hoop is verwachting. En dat met lijdzaamheid, dat wil zeggen met volledige inzet, overgave, geestdrift en voet, allemaal maar heten mag, hè? Lijdzaamheid. En daarna staat er, en de geest helpt ons daarbij, dat is ook volkomen voor de hand liggend, want de geest zou ons leiden naar die vervulling van onze hoop. De vervulling van onze hoop is namelijk onze zoonstelling in de toekomst, zoals uiteengezet in de voorgaande versen. En de geest zou ons daar brengen, en de geest komt ons daarbij dus ook te hulp. En al wat de geest doet, heeft precies ditzelfde doel, ons te brengen tot volwassenheid en daarmee dus tot zoonstelling, straks ter gelegenheid van de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Het werk van de geest, samenvattend, is, hoe dan ook, hoe het ook heet en van welke kant het beschreven wordt, is een werk tot opbouw van de individuele gelovigen, van kindschap tot volwassenheid. En daarnaast ook natuurlijk, parallel daaraan, de opbouw van de gemeente voor datzelfde doel. Uiteraard, collectief bedoel ik dan, hè, de gemeente. En zolang dat gebeurt, is er hoop. En dat werk gaat door tot aan de dag van Christus, staat er in Filippenzen 1. En daar is onze hoop vervuld. Daar is ook een lied van trouwens. Ook in Hebreeën 11, de eerste verse, wordt het begrip, niet het begrip hoop, maar er wordt het begrip geloof beschreven. Immers wij behoren, hoop ik, want wij verzekeren ons van u betere dingen. Wij behoren hopelijk tot degene, dat is het laatste vers van hoofdstuk 10, tot degene die geloven tot behouding der ziel, want de bedoeling was dat de rechtvaardige, vers 38 van hoofdstuk 10, uit het geloof zou leven. Waarna wij een hele reeks van oudtestamentische voorbeelden krijgen, historische voorbeelden dus, van mensen die uit het geloof leefden. Sommigen ging het erg voorspoedig, anderen bepaald niet. Maar ze dienen voor ons als voorbeeld. Maar ertussendoor wordt gezegd wat dat dan eigenlijk is, hè, geloof. En dan staat er in Hebreeën 11 vers 1... Het geloof, want wij geloven tot behouding der ziel, 10 vers 39... Het geloof is vaste grond der dingen die men hoopt. Nou ja, wat wij hopen, namelijk verwachten, bij voorkeur met lijdzaamheid, is de uiteindelijke vervulling van al Gods beloften. Maar u begrijpt dat we dat alleen maar kunnen hopen of verwachten, omdat wij geloven dat God die beloften gedaan heeft. We hebben ze serieus genomen. En dat is geloof. Geloof namelijk is geloof in woord in het algemeen. Maar binnen Bijbels verband, en zeker binnen dit verband, gaat het natuurlijk om het woord van God. Hè? We geloven in God, we geloven in Christus, we geloven dus in zijn woord. En daarom is het geloof de vaste grond der dingen die men hoopt, die men verwacht voor de toekomst. God heeft namelijk over die toekomst gesproken. En de volgende zin zegt precies hetzelfde met wat andere woorden, waarbij de vertalers hebben moeten zoeken naar ook weer een synoniem. Namelijk, het geloof is een bewijs der zaken die men niet ziet. Maar het woord bewijs betekent net zo goed een vaste grond. De basis van iets. Hè. Het probleem met het woord bewijs in het Nederlands is, vooral voor de rechercheurs onder u, dat men lang op zoek is om dingen bij elkaar te verzamelen om uiteindelijk te komen tot een bewijs. De officieve justitie dan maar vooruit, hè. Om uiteindelijk te komen tot een bewijs. En als hij dat gevonden heeft, dan zit zijn taak erop. Dat is het einddoel. Maar dat is niet de betekenis van deze term. Hier gaat het om bewijs als basis voor iets. Bij de jurisprudentie uiteraard ook, hè. Want bewijs is niet wat men verzamelt. Bewijs is de basis voor wat daarna komt. Dat is namelijk de veroordeling. Maar goed, bewijs ligt aan het begin daarvan. En dus is het volstrekt synoniem met vaste grond. Dat kan je trouwens in alle Bijbelverklaringen vinden, bij wijze van spreken. Het is een gewoon parallelisme. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. En het geloof is een bewijs der zaken die men niet ziet. Zet ze maar weer onder elkaar. Geloof en bewijs is hetzelfde. En hoop en wat men niet ziet, is ook hetzelfde. En je herkent daar de redeneertrand van de apostel Paulus in, die we zojuist tegenkwamen in Romeinen 8. Hè. Wat men ziet, hoe zal men het hopen? Men hoopt op wat men niet ziet. Maar wij geloven ook in wat men niet ziet. Dat is in de praktijk hetzelfde. Alleen geloof, daarmee maken we ons dat woord van God eigen als het ware, aanvaarden we dat woord van God en het bewerkt in ons hoop. Een verwachting namelijk dat God zijn woord, dat wij geloven en in onze harten hebben laten planten, ook inderdaad in de toekomst zal vervullen. Dus het gaat nog steeds over dingen die men niet ziet en er volgt maar weer uit, als men het één keer ziet, dan is er geen hoop meer. En op grond van dit vers, ja, verdwijnt dan ook in ieder geval, laten we het zo zeggen, deze functie van geloof. Voor zover geloof de vaste grond is voor wat men hoopt, en de hoop verdwijnt omdat die hoop is ingelost, heeft dat geloof als zodanig, ik zei als zodanig, in die toepassing geen functie meer. Als je het begrip geloof neemt wat breder, wat algemener, namelijk het leven in afhankelijkheid van en een onderwerping aan enzovoorts, ja, dan kun je zeggen, ja, dan blijft dat. Maar natuurlijk, ja. Maar voor zover de Bijbel zegt, geloof is een vaste grond van dingen die men hoopt, moet je dus meteen zeggen, in dat geval verdwijnt geloof dus ook. Althans, deze functie ervan. En voor de rest is het filosofie aan de ene kant, of taalstudie aan de andere kant. En dat lijkt me toch ook niet zo zinnig, hè? Want waar het alleen maar om gaat, is over de vraag: spreekt de apostel in 1 Korinthe 13, de laatste verse, over onze situatie straks bij de Heer? Of heeft hij het over de situatie nu wij nog hier op aarde zijn? En het antwoord is duidelijk: hij spreekt over de situatie nu wij nog hier op aarde zijn. En wij zouden als kinderen Gods naar streven om volwassen te worden. En de enige methode daarvoor is ons te voeden met wat onze opvoeder, ik spreek dubbelzinnig dus, hè, met het voedsel wat onze opvoeder ons voorzet, dat is het eigenlijk. Wij laten ons opvoeden. En wat daarvoor nodig is, onderwerping, dienstbaarheid. Liefde had ook gekund. Want dat is wat het toch in de praktijk is. Namelijk gemeenschap met en dienstbaarheid aan, bereidwilligheid. Als men wil erven, dan moet men toch aan bepaalde criteria voldoen. En om aan bepaalde criteria te voldoen, moet men door nogal wat crises. Ja, dat heeft iets met omwentelingen te maken. Zowel crisis als criteria. Ik vroeg het nog na aan een wielrenner trouwens. Hè. Die reed er een heleboel per jaar, zei hij. Criteria. Van één criterium, dat is een rondje. Populair, een rondje om de kerk noemen ze dat. Hè. Een criterium, de ronde van enzovoorts. Of en soms zeg een dubbele ronde, dan heet het de acht van Gaam. Maar laat me zitten, hè. Een rondje, een omwenteling is dat, een crisis. En in onze levens als kinderen Gods komen die crisis, want crisis is het meervoud van crisis, hè, komen crisis voor. Dat moet ook, want daarna kunnen we voldoen aan allerlei criteria. En dan zeggen we weer aan allerlei voorwaarden of omstandigheden waar de Bijbel over spreekt. En die aan ons gesteld worden, want je wordt toch niet zomaar een zoon. Begrijp je me ook niet verkeerd. De geest zou ons er brengen en met een beetje geloof hebben we daar alle geloof in. Vertrouwen in bedoel ik nou, hè. Dat hij dat doen zal. Maar dat betekent inderdaad, maar zo gaat het in 2 Korinthe 3 verder. Dat betekent inderdaad dat we dat niet zien op de omstandigheden of op de voorbijgaande omstandigheden van de wereld. Die per definitie nou eenmaal van tijdelijke aard zijn, enzovoorts. Maar we zouden zien op dat woord van God, op wat God beloofd heeft. Maar het zal vervuld worden, dat blijft maar niet een idee. Dat denken filosofen, hè. Je moet een idee hebben van in de toekomst wordt het beter. Je moet iets als hoop hebben, je moet bouwen aan een betere toekomst. Ik hoor het de politici nog zeggen, achtereenvolgens, al die lui die in de loop der decennia voorbijgekomen zijn. We bouwen aan een betere toekomst. Ze hadden niet eens een toekomst. Hoezo een betere? Maar goed, die begrepen ze ook niet. Maar waar het over gaat is simpelweg dit. Wij zouden tot geloof komen en wij zouden, als het een beetje mee zit, toch in een paar jaar toch redelijk volwassen worden. En de paar jaar die dan nog overblijft, zouden we überhaupt als volwassen kinderen van God leven. Als je het zo lang volhoudt. En van de andere kant bezien, de Heer is een goed werk aan ons begonnen. Hij gaat daarmee door. Tot op dat die beloften aan ons vervuld zullen worden, namelijk tot op de dag van Christus, was het idee. Maar Paulus beklaagt zich in deze Korinthebrief, daar ga ik dan toch maar weer even naar terug. Paulus beklaagt zich in de Korinthebrief over Korinthiërs die kinderen zijn en ze zijn het al zo lang. De bedoeling is dat ze volwassen worden, maar ze verdragen geen vaste spijs. En dan wordt het toch een beetje moeilijk, hè? Met alleen maar melk krijg je Engelse ziekte, dat weet u, hè? Er zal inmiddels wel een andere naam voor uitgedacht zijn. Engelse ziekte, ik ken geen Latijn, dus ik weet het niet, hè? Dat weet u toch? Dan krijg je van die slappe botten enzovoorts. Dan zak je door je beenderen gestel heen, als je alleen maar melk krijgt. Er schijnt wel kalk in te zitten, maar het is toch niet voldoende om dat beendergestel op te bouwen. Je moet vaste spijs hebben. Zoals we net, anders blijf je klein en zwak. Nou goed. voorbeeld van geloof in Hebreeën 11 was trouwens, is trouwens een aardige. Staat er ook uitdrukkelijk bij. Die vind ik altijd mooi om te lezen. Ik had hem toevallig nog niet weggeslagen. Daar staat in vers 7 van Hebreeën 11. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, want geloof is geloof in het woord van God. Want God had inderdaad zijn woord tot hem gericht. En hij had hem gezegd dat hij een ark moest bouwen. Door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden. Kijk, dat bedoel ik. Dingen die nog niet gezien werden. God spreekt volgens Jesaja per definitie over dingen die nog niet gezien worden. Hij spreekt over de toekomst. En wanneer wij geloven in wat God zegt, dan hebben wij dus toekomstverwachting en dat heet hoop. Maar als God gedaan heeft wat hij beloofd heeft, dan houdt dus fundamenteel die functie van geloof op. En in ieder geval, hoop houdt dan op. Het is maar niet eindeloos dat we naar die verwachten tot het beter wordt. Dat is nergens voor nodig. Integendeel, God zal zijn belofte vervullen. En daarna staat er het voorbeeld van Abraham, die geroepen was, en die dus ook het woord van God, die tot hem gezegd had, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. En hij wist niet waar hij komen zou. Het was dus ook over dingen die nog niet gezien werden, maar God beloofde het hem en Abraham leefde eruit. En voor ons is dat precies hetzelfde. Dat is hoop. En als zeker, en dus juist als wij volwassen zijn, als kinderen Gods, juist dan zullen wij hoop hebben. Als wij volgroeide gelovigen zijn, dan leven wij ten volle uit de beloften die God gedaan heeft. En dus hebben wij niet alleen, zijn wij niet alleen toegenomen in geloof, dat heet wasdom des geloofs enzovoorts, hè? Maar dus ook in hoop, vanzelfsprekend. Dan zullen we niet te veel achterom kijken en ook niet te veel zien op de omstandigheden van vandaag, maar is onze blik gericht op de toekomst, niet uit een soort aangemeten levensbeschouwing, maar gewoon omdat wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is en het schijnt als een licht in onze duistere harten, want zo wordt dat geformuleerd. En dat is de strekking van 1 Korinthe 13 vers 13. Daar leven wij uit en nu blijft, nu wij volwassen zijn, dat blijft. Geloof, hoop en liefde, maar heel wat zaken die moesten bijdragen aan onze opvoeding, die zijn daarmee achterhaald, zijn voorbij gegaan, hebben geen functie meer. En datzelfde geldt voor de gemeente collectief. Met andere woorden, in de eerste generatie, als u mij vraagt, van onze bedeling, dat wil zeggen de eerste generatie van de gemeentelijke bedeling, komen wij deze specifieke wondergaven nog tegen? Maar als eenmaal gedemonstreerd is dat de prediking blijkbaar het woord van God is, want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is, dan kunnen daarna ook inderdaad die tekenen verdwijnen. Dat wil zeggen, ze hoeven niet meer gedaan te worden, ze hebben hun functie vervuld. Is bewezen in het verleden, aangetoond met deze historische gebeurtenissen en daarmee basta. En dat is ook inderdaad wat er gebeurd is. Daar komt een eind aan. In het verleden, om een andere lijn te volgen, in het verleden hebben de apostelen en profeten, Efeze 2, ongeveer de laatste verse, hebben de apostelen en profeten het fundament gelegd voor de gemeente. En in 1 Korinthe 3 lazen we al dat Paulus persoonlijk dat gedaan had, meer plaatselijk in Korinthe. En hij voegt eraan toe, en ieder ziet toe hoe hij daarop bouwde. Wij zijn geen fundamentleggers in onze dagen. Wij bouwen op het fundament. Dat fundament was alleen in het allereerste begin. En aangezien apostelen en profeten fundamentleggers waren, en aangezien het fundament al gelegd is, geeft God dus geen apostelen en profeten meer. Nou ja, en waar profetie, de gave van profetie, tot functie heeft, in de eerste plaats althans, om ons het woord van God mee te delen, heeft het zijn functie verloren, daar waar die profeten dat woord van God zwart op wit hebben opgeschreven en aan ons hebben nagelaten. En dat is het dan. En als u dan zegt, ja, maar in het Oude Testament vind je toch ook een voortgaande godsopenbaring? Dan zeg ik, oh, u kent de klassieken. Maar goed, dan moet ik u zeggen, ja, dat mag dan zo zijn, maar het was ook maar bij tijd en gelegenheid. En de laatste 400 jaar van de Oud-Testamentische geschiedenis vind je echt geen profeten meer van Gods wegen, hoor. Omdat alles wat gezegd moest worden onder het oude verbond daadwerkelijk gezegd was. Hield net zo goed op. En zoals met het Nieuw Testament ook. Als het gezegd is, is het gezegd en God heeft het ons zwart op wit overgeleverd. En daarna nog één. Wij leven in de dagen waarvan God van oudsher had aangekondigd dat hij zijn aangezicht verbergen zou. Met andere woorden, dat hij niet tot dit volk zou spreken. Zodat je je afvraagt of het niet in strijd is met het woord van God zelf, dat er in de eerste generatie van het christendom nog profeten waren. En dan moet ik u zeggen, ja, eigenlijk wel. Maar ja, als het doel van onze bedeling is de bouw van de gemeente, gedurende pak een beetje zo ongeveer bijna, zo gemiddeld zo'n beetje, zo'n, laten we zeggen, zo'n 2000 jaar of zoiets, dan moet er toch eerst een begin gemaakt worden. En een mooie pannenlap breien van één recht en één afrecht, dat is leuk, maar je moet het wel eerst opzetten. Dames, toch? En dat is toch iets anders dan één recht en één afrecht, bedoel ik je. Het is het begin. Het is leuk als een metselaar die die stenen op elkaar stapelt als levende stenen, zodat het wordt een geestelijke tempel, met dank aan Petrus enzovoort. Maar er moet toch ergens op gebouwd worden. En dat moesten de fundamentleggers doen en niet de metselaars. En dat is dus ook inderdaad wat er gebeurd is. Dat betreft dus inderdaad alleen de eerste tijd. En op gelijke wijze geldt ook voor gelovigen, voor u en mij, geldt. Wij komen tot geloof, daarna zal het waarschijnlijk enige jaren duren om het een en ander aan bijbelse waarheid te leren verstaan. En daarna worden we geacht volwassenen te zijn en onze plaats in de gemeente in te nemen, niet afhankelijk van anderen, maar dienstbaar aan anderen. Om inderdaad onze gaven die wij hebben ontvangen te besteden, maar in het algemeen daar horen niet meer deze wondergaven bij. En dat is wat de strekking is feitelijk van dit hoofdstuk, en het is ook bepalend voor de plaats van dit hoofdstuk binnen dit Bijbelboek. En dan in hoofdstuk 14 komt de apostel dus bij zijn onderwerp weer terug. Na deze uitweiding over de functie van de gaven in het algemeen en de uitnemendere weg van de vrucht daarvan, zegt hij in 14 vers 1, jaagt de liefde na. Niet jaagt de gaven na, maar jaagt de liefde na, de vrucht van de geest namelijk. En wat die gaven betreft natuurlijk, ijvert om de geestelijke gaven. U ziet er ook hier het woord gaven is ingevuld, net als in 12 vers 1. En daar geldt ook hetzelfde wat ik toen gezegd heb. Namelijk, het gaat nog niet speciaal om de gaven, het gaat om geestelijke dingen in het algemeen. En de daarbij behorende verantwoordelijkheid eventueel in de gemeente. Maar niettemin, deze hoofdstukken gaan daarover, ja. Ijvert om de geestelijke gaven, maar meest dat gij moogt profeteren. Dat ijveren voor die gaven, bedieningen, werkingen, Wat was het andere woord ook alweer? Gave, ja, klopt, ja. Het ijveren daarvoor is op zich een volstrekt Bijbelse aangelegenheid, die je ook vindt inderdaad in 1 Timotheus, waar dan staat, wie eens opzienersambt begeert, begeert een treffelijk werk. Daar is niks mee mis. Om daarna te streven, dan wel daarna te ijveren. Ijvert om de geestelijke gaven, en als je dan toch nog kan kiezen ook nog, dan maar meest dat gij moogt profiteren. Vraag mij niet hoe je dat doen moet. Daarvoor ijveren. Het enige wat ik ervan kan zeggen, dat geldt voor alle gaven algemeen, namelijk dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend heilig God een welbehagelijk offer. Wat daar dan van komt, dat weet niemand van tevoren, dat weet de Heer wel. En die regelt dat ook, zal ik maar zeggen. Maar men kan natuurlijk ook zeggen, nou ja, ik wil wel de Heer dienen, maar niet in die of die functie. Die of die gave wil ik niet, het lijkt meer lijkt me zus of zo. En dat kan, maar je komt er gauw in de buurt van dat je de Heer beperkingen gaat opleggen. Ik wil wel opgevoed worden, maar niet meer dan 3 dagen in de week. Maar het staat er verder niet bij. Ik denk ook dat het niet erg actueel meer is. Zeker niet waar het gaat om profiteren. Want het punt is dat dat nou juist zou ophouden. Bovendien, de vraag is of men zou ijveren naar de gave als zodanig. Of dat men zou ijveren om die gave, als men die al heeft, te praktiseren. Dat laatste, dat kun je op veel meer plaatsen in de Bijbel vinden. Zover we gaven ontvangen hebben, zo laat ons die gaven besteden, staat er dan in de Statenvertaling van Romeinen hoofdstuk 12. En wat nou precies hier de bedoeling is, weet ik niet. Het kan dus zijn dat men geen gave heeft of een andere en men streeft of ijvert om de gave van profetie te ontvangen, want men wil toch ook wel eens een keer profeteren, bij wijze van spreken. Of het gaat erom dat men die gave van profetie heeft en men zou er naar ijveren om die dan ook te gebruiken. En dat laatste, dat is makkelijker te verklaren. Dat wil zeggen, zijn meerschriftgedeelten die daarover spreken dan over het andere. Dat komt hierna ook, want in hoofdstuk 14 wordt ook inderdaad gezegd dat men zorgvuldig zou omgaan met zijn gaven, bijvoorbeeld die van het spreken in tongen. Maar dan staat er, ja, dat kan je nou wel doen, maar dan moet je niet met z'n allemaal met elkaar tegelijk doen, want dan kan hij überhaupt niet meer het verstaan worden. En bovendien, als er niemand is om het uit te leggen wat er dan gezegd wordt, heeft het al helemaal geen zin. Want het betekent dus inderdaad dat degenen die die gaven hebben, daar controle over hebben en dat dus ook zouden beheren, dan wel beheersen. Maar jaag de liefde na en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest dat gij moogt profiteren. Dat laatste houdt automatisch in dat de apostel de gave van profetie inderdaad als hoogste beschouwt in het rijtje. Ik kan het makkelijk zeggen, want hij heeft het zelf al gezegd in het voorgaande hoofdstuk. Want God had er gesteld ten eerste apostelen, ten tweede profeten. Apostelen worden niet meer gestuurd, kennelijk. Dus dat is al niet meer aan de orde. Al weten wij nooit helemaal zeker wie wij wel een apostel zouden noemen en wie niet. Maar goed, het doet nou verder weinig ter zake. Naar Bijbelse maatstaven, die overigens tamelijk algemeen aanvaard zijn, zijn apostelen degene die apostolisch gezag hebben gekregen rechtstreeks van de opgestane Jezus Christus zelf. En dan hoort Paulus daar ook bij. Of je Titus een apostel moet noemen, het lijkt mij niet. Timotheus ook niet. Zijn die dan niet door de Heer gestuurd, om zo te zeggen? Nou ja, niet rechtstreeks. Timotheus is gestuurd door Paulus, ja. Die hem de handen heeft opgelegd enzovoorts. Zie? Dus apostel is al niet meer aan de orde. En als nummer 1 er niet meer is, dan blijf je bij nummer 2 zitten, om zo te zeggen. En het was ten eerste apostelen, ten tweede profeten. En hier in hoofdstuk 14 krijg je dan dus: ijvert om de geestelijke gaven, maar meest dat gij moogt profeteren, want apostelschap ligt al buiten de mogelijkheden. Want die een taal spreekt, een andere taal, een vreemde taal, hebben de vertalers erbij gezet, uiteraard, hè. Want die in tongen spreekt, of in een tong spreekt, spreekt niet den mensen, maar Goden. Spreekt namelijk niet voor de mensen, maar voor God. Er is weinig aan uit te leggen, want het idee van de vreemde taal is dat een vreemde taal is, omdat niemand het verstaat. En de enige die geacht wordt te verstaan is dus God zelf. En voor hem spreekt men dan. Wat voor zin heeft het dan, is de vraag, maar dat lopen we heel snel. Dit hoofdstuk gaat hierover, maar het is aan Corinthiërs gericht, dus het gaat langzamer dan wij gewend zijn. Hè? Er zijn nog kinderen. Wat is dan het nut van spreken in tongen? Het antwoord is niks. Nou goed, wat is er dan de functie van? Het antwoord is, het is een teken. Niets minder dan één teken en ook niet meer dan één teken. En u weet hoe het met teken is. Als de betekenis daarvan duidelijk is, dan heeft het teken daarna zijn functie verloren. Dat is maar waar het om gaat. Daar hebben we het over. En het staat een halve bladzijde verder, want we zijn dan al in vers 21. Dus je moet even geduld hebben. En ik neem dus weer vers 2 ter hand. Wie een vreemde taal spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God. Of u dat begrijpt of niet, het staat er nou eenmaal. Zo is het dus, hè. Want niemand verstaat het. Want met de geest en door de geest spreekt hij. Dat is wat profeten ook doen. Alleen, als men het in tongen doet, dan is het ook profetie. Maar ja, er is niemand die het verstaat, dus schiet niet echt op. En dan blijft over een teken. En de vraag is, maar waarover gaat het dan als men in tongen spreekt? En het antwoord is, met de geest spreekt hij verborgenheden. Iets duidelijker misschien staat het in Handelingen 2, waar voor het eerst in tongen gesproken wordt. Eveneens als teken uiteraard. En daar staat dat al die buitenlanders die daar aanwezig waren, Parters, ja, Parters. En Medes en Elamieten en inwoners van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië, Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Kyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Joden, genoten Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Dus dat is wat spreken in tong is. Men spreekt de grote werken Gods. Als men dat doet in een voor de toehoorders begrijpelijke taal, dan heet dat profetie. Maar als men het doet in een vreemde taal, dan heet dat spreken in tongen. Kortom, als er een tolk bij nodig is, dat staat hier verderop in dit hoofdstuk, in 1 Korinthe 14, dan heet het spreken in tongen, voor de rest is hetzelfde. Het spreken in tongen op de Pinksterdag was het spreken van de grote werken Gods, maar dat is nou precies wat de profeten ook doen in het Nieuwe Testament. De Nieuwtestamentische Bijbelboeken zijn uiteraard net als de Oudtestamentische Bijbelboeken voortgebracht door profeten. En wat ze ons bekendmaken zijn de grote werken Gods in het algemeen. En wat ze doen is in het bijzonder het openbaren van de verborgenheden. Van die dingen die in Oudtestamentische tijd verborgen waren. Zei Paulus. Verborgenheden te openbaren. Nou goed, daarover spreken zij dus. Maar het gebeurt in een onbegrijpelijke taal. Ja, en ik kom er moeilijk onderuit om meteen vooruit te grijpen, want ik neem aan dat u intelligenter bent, of althans geestelijker bent dan de Corinthiërs. Het hele punt is dat de spreken in tongen, waarbij men spreekt, maar de hoorder verstaat het niet, de uitbeelding is van de positie van het Joodse volk in onze dagen, waarin men wel hoort, maar niet verstaat. Dit heb ik geciteerd uit Romeinen 6 dus, hè. En nog een heleboel schriftplaatsen waar het aangehaald wordt. In het Nieuwe Testament. Zij horen wel, maar zij verstaan niet. Zij zien wel, zoals op de Pinksterdag, maar zij bemerkten niet. En dat is wat te demonstreren viel. Dat is namelijk kenmerkend voor heel onze bedeling, waarin van alles gebeurt, maar met name de Joden zien het niet, het Joodse volk ziet het niet. En waarin ook gepredikt wordt, maar ze begrijpen niet wat er gepredikt wordt. En voor het geval u nou denkt, hoezo de Joden, moet ik u zeggen, nou ja, omdat het Joodse volk fungeert als voorbeeld, laten we zeggen als praktisch dan wel aanschouwelijk, als kenbaar voorbeeld van hoe dat is, niet maar met de Joden zelf, ze zijn een voorbeeld van hoe het is met de wereld in het algemeen. Waar men namelijk religieus is, gericht is op, laten we zeggen, wet, voorschriften, want dat is wat religie is, en dat weet u toch, hè? Religie is voorschriften, is regels. Religie, het woord betekent ook inderdaad binden. Vastmaken, van ligaren, binden. Heb ik nog nagevraagd aan een chirurg. Die maakt een ligatuur. Dan knoopt hij het een en ander aan elkaar. Als die dichtmaken, weet je wel. Organen enzovoort. Een ligatuur, trouwens. Wij rietblazers gebruiken een ligatuur om het riet op het mondstuk vast te klemmen. Dat heet net zo. Een rietenbinder. Een binder. Ligaren is het grondwoord van religie. En dat betekent binden. Eigenlijk opnieuw binden. Men is namelijk als mens al gebonden aan zonde en dood. En als men opnieuw, gebonden wordt, ligaren, wordt men alsnog gebonden aan wat in de Bijbel dan ook een bediening des doods heet, namelijk aan wet. En niet noodzakelijk de Joodse en ook niet noodzakelijk de Hebreeuwse, gewoon de eerste beginselen der wereld. Maar als men zo gebonden wordt, dan ziet men niet meer en dan hoort men niet meer. Dan hoeft men, dan moet men, want het is bindend, dan moet men zich houden aan de voorschriften. En dan hoef je niet meer waar te nemen, dan hoef je niet meer te luisteren. Sterker nog, dat kun je ook niet. Je krijgt er een heel verwrongen bewustzijn van eigenlijk. Het is niet, eigenlijk niet aan mij om dat uit te leggen. Ik heb er persoonlijk ook weinig ervaring mee. Maar ik kom het wel eens tegen bij mensen. Je kunt ze vertellen wat je wilt, maar ze begrijpen er niets van. Zijn ze dom? Nou, niet werkelijk. Maar als het over Bijbelse zaken gaat, dan is het soms bij het imbecile af. En dan druk ik me echt netjes uit. Maar zoals gezegd, veel ervaring heb ik daar gelukkig niet mee. Want als je niet oppast, dan vraag je je af, wie is er nou gek? Niks bovenhalen, want ik wil er niet over praten verder. Maar inderdaad, dat begrijpt men niet. Maar dat effect wordt gedemonstreerd, onder andere dan, in het spreken in tongen. Er wordt wel gesproken, er wordt ook wat zinnigs gezegd, maar men begrijpt het niet. Een andere wijze waarop dat in de Bijbel ook gebeurde, en er staat bij dat het diezelfde functie had, was het spreken in gelijkenissen door de Heer Jezus. Dat is ook klare taal in dit geval. De taal was niet een vreemde taal, maar toch was er iets vreemds aan. Omdat het allemaal niet letterlijk bedoeld was, maar overdrachtelijk. En dus de Heer spreekt tot hen door gelijkenissen, opdat aan hen vervuld worden het woord gesproken is door de profeet Jesaja. Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar bemerkt niet, enzovoorts. En ze hadden geen idee waar de Heer over sprak in die gelijkenissen. En voor het feit dat hij dat deed vanuit een bootje vanaf het water van het meer van Galilea, ja, daar hadden ze helemaal geen begrip voor. Want dat was het plaatje wat erbij hoorde, het decor. Hoe namelijk ooit door heidenen, dus door lieden van het belachelijke, dan wel andere lippen, met dank aan Jesaja 28, tot hen het woord van God gesproken zou worden. En tot vandaag gebeurt dat, letterlijk zonder deze tekenen, want het zijn vandaag heidenen die het evangelie prediken aan de Joden. Of het helpt? Nee. Nou ja, er komt hier en daar iemand tot geloof. Iemand zegt, maar er komen er velen tot geloof. Dan zeg ik, ja oké, maar de meeste niet. Dat bedoel ik alleen maar te zeggen. En wat het volk betreft, überhaupt niet. En daar gaat het maar om. En dit is de functie van het spreken in tongen. Later zoeken we die schriftplaatsen wel even op in het Oude Testament, voor alle duidelijkheid. Een andere functie heeft het niet. Dat wil zeggen, als iemand in ons midden nu ineens in het Swahili, ik verzin eens even gauw een taal zeg, die niemand van ons verstaat, zou beginnen te spreken, zeggen we, nou dat is leuk, is interessant, wat een leuke taal, met al die hikjes en klikjes erin enzovoort. Wij kunnen het niet naspreken in ieder geval, zonder enige scholing. Dat klinkt ongeveer als Swahili, ja. Dan zeggen we, dat is leuk, maar het heeft natuurlijk geen enkel praktisch nut. En daar gaat het maar om. Kortom, wie in een taal spreekt, spreekt niet voor de mensen, wel voor God, want anders zou je het niet gekund hebben. Want niemand verstaat het, doch met de geest spreekt hij verborgenheden. Dan moet het toch wel interessant zijn. Want dan worden in dat spreken worden toch gesproken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dan ben ik weer met die uitdrukking terecht in Matthäus 13, waaruit ik zojuist citeerde. Want dat is dat hoofdstuk waar de Heer in gelijkenissen begint te spreken en waar de discipelen vragen, waarom doet u dat? En waar de Heer zegt, nou dat is opdat zij niet zullen horen en niet zullen verstaan, want zo heeft Jesaja het aangekondigd. Maar zei dit tot zijn discipelen, maar u is het wel gegeven om te weten de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, zodat ook daar sprake is van diezelfde verborgene dingen, dingen die wel in het Oude Testament staan, maar die daar op de plek waar het staat onbegrijpelijk zijn. Dat wil zeggen, ze moeten gelezen worden met in het licht van de nieuwtestamentische profeten, om zo te zeggen. En ik bedoel gewoon de nieuwtestamentische bijbelboeken uiteraard. Maar het spreken in tongen ging daar al over. En dus op de Pinksterdag al. Maar die profeteert, vers 3, wie profeteert spreekt de mensen, voor de mensen. Stichting, opbouw, weet u nog? Uit 1 Korinthe, wat het maar was, 8 en 10 geloof ik, we hebben het erover gehad, over dat begrip. Stichting, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Geestelijke gaven zijn tot stichting, tot opbouw van de gemeente. Het spreken in tongen fundamenteel ook, maar in een gemeenschap, in een bijeenkomst van gelovigen heeft het geen enkele functie. Profetie wel, als het al gebeurt. Want die profeteert spreekt de mensen stichting. En vermaning en vertroosting, die een vreemde taal spreekt, die sticht zichzelf om de eenvoudige reden alleen maar dat hij inderdaad zijn gaven uitoefent. En ja, het is een teken, dat is tot eer van de Heer. En als men iets doet tot eer van de Heer, nou ja, wordt men daardoor zelf gebouwd en ontvangt men daarvoor loon, heerlijkheid, wat het maar wezen mag, toch? Maar daar blijft het dan ook bij. Maar die profeteert, die sticht de gemeente. En je zou meteen begrijpen dat het spreken in tongen dus valt in de categorie kind. Die sticht zichzelf. Maar die profeteert, sticht de gemeente. Volwassenen hebben een verantwoordelijkheid in een gemeenschap en voor anderen. Dat wat kinderen niet hebben, kinderen moeten op zichzelf passen en die moeten maar één ding, ze moeten kind zijn en dus leren. En voor anderen, dat is hun wereld, niet, nog niet. En dan zie je dat het spreken in tongen dus inderdaad valt in de categorie kind uit de voorgaande verse. De profiteren valt helemaal aan de andere kant. En hoezeer die gaven ook op elkaar lijken, hoezeer ze zelfs identiek zijn eigenlijk, er is één groot verschil. Dat zit hem in de gelegenheid waar het gebeurt en dus in of er luisteraars zijn die het begrijpen kunnen, die het verstaan kunnen of niet. Ik wil wel dat gij alle in vreemde talen spreekt, maar meer dat gij profeteert, want wie profeteert is meerder dan die vreemde talen spreekt. U zult zeggen, dat is een andere cultuur dan de onze, zeg ik, dat is ook zo. Maar dat zou niet zo moeten zijn, hè. Waar het hier over gaat, is dus weer over het beginsel van hiërarchie en van rangorde. De gave van profetie staat hoger op de, ik had bijna gezegd totempool, maar dat is een Amerikaanse uitdrukking, hè. Hoger op de lijst, om zo te zeggen. Dan spreken in tongen, bij nader inzien, profetie staat helemaal bovenaan. En binnen deze uiteenzetting staat spreken in tongen zelfs überhaupt helemaal onderaan. Wie profeteert is meerder dan die vreemde talen spreekt, tenzij dan dat hij het uitleggen, opdat de gemeente stichting mogen ontvangen. Want als het spreken in tongen wordt uitgelegd, is het samen weer gelijk aan profetie. Worden de grote werken gods verkondigd, dan wel worden verborgenheden gesproken. En nu, broeders, indien ik tot u kwam en sprak vreemde talen, wat nuttigheid zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak, of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of lering. Dat wil zeggen, het is wel aardig als de apostel de Korintiërs zou bezoeken, maar het zou geen enkele zin hebben als hij daar een beetje zijn gaven van spreken in tongen zou staan te praktiseren. Daar heeft niemand wat aan. Waar men om verlegen zit, is om openbaring, kennis, profetie, lering. Dat wil zeggen dat in woorden ook daadwerkelijk iets bekendgemaakt wordt. Woorden zijn ter communicatie. Maar de woorden moeten dan wel verstaan worden, uiteraard. En daarna gaat de apostel nog een paar stappen verder. En hij zegt, nou ja, zo is het ook niet alleen met spreken, met een menselijke, dat wil zeggen, levende stem, maar zo is het met geluiden in het algemeen. Ik vind het een geweldig schriftgedeelte, eerlijk gezegd, persoonlijk. Want er staat zelfs ook de levenloze dingen die geluid geven. Het zij fluit, het zij citer, zo zij geen onderscheid van klank geven, hoe zal bekend worden hetgeen op de fluit of op de citer gespeeld wordt. In die zin, kijk, als het allemaal hetzelfde geluid is, ja, dan heeft het geen boodschap. Dan kun je er verder niks mee. Dat is wat ik tegen de zogenaamde moderne muziek heb. Ik persoonlijk, maar dit hoef je zich niet aan te trekken nu, maar ik persoonlijk beschouw het niet als muziek. En de reden daarvoor is dat het constant toch gewoon hetzelfde geluid is. Eén lange dreun zonder ophouden. En liefst continu zo hard mogelijk. Nee, dat ben ik serieus. En er bestaat maar één muziekinstrument nog, dat is een gitaar, een elektrische wel te verstaan, die zodanig een geluid geeft dat je er geen gitaar meer in kunt herkennen. Dus onherkenbaar geluid. En daar heb je het ongeveer wel mee gehad. Het is altijd hetzelfde en hetzelfde. Het is één teun. Dat ben ik serieus. Maar goed, of u het daarmee eens bent of niet, dat weet ik niet. Als je geen alternatieven kent, daar zorgt de omroep voor, dat je geen alternatieven kent. Die is van die beweging, zal ik maar zeggen. Ja, dat meen ik serieus. In Nederland in ieder geval, zodra je de grens overgaat. Ik vind het niet leuk te moeten zeggen, maar zodra je de Duitse grens over bent, dan hoor je op de radio ineens allerlei muziek waarvan je in Nederland niet eens wist dat het bestond ook maar. Hè? Als je niet ouder bent dan 16, bedoel ik. Of 20, nou vooruit dan. Maar wat hier staat is, er moet beweging in zitten. Er moet verschil in klank zijn. Dat wil zeggen, er staat klank, maar impliciet hier ook toonhoogte uiteraard. Hè. Het gaat maar niet om het verschil in klank tussen bijvoorbeeld een citer en een fluit. Ik had het vertaald, niet met citer, maar ik zou het vertaald hebben met luid. Vind ik leuker, hè? Een fluit en een luid. De luid, dat weet u, dat is een ding met snaren erop. Of het nou een gitaar is of een ukulele, dat maakt allemaal niks uit. Dat is allemaal hetzelfde. Het is één vak, één soort instrument met snaren en een fluit. Zo noemen ze alle blaasinstrumenten tegenwoordig. In Nederland, dat heet allemaal fluiten, heb ik gemerkt. En in Engels sprekende landen heet het altijd een hoorn. Er zit niks anders op, een hoorn. Maar goed, twee soorten. Maar het gaat niet om een verschil tussen. Het gaat erom dat je op één en hetzelfde instrument noten speelt van verschillende toonhoogte. En bij voorkeur ook niet allemaal van vier tellen, hele noten noemen ze dat. Maar ook inderdaad met verschillende lengte. En daar moet er nog verband tussen zitten, dat heet ritme en eventueel metriek. Het is een beetje gecompliceerd. En daarna, als het nog gecompliceerder moet worden, dan moeten nog samenklanken zijn van verschillende instrumenten in bepaalde harmonieën. Dat wil zeggen, niet dezelfde tonen, maar op een of andere wijze passen ze bij elkaar, of net wel bij elkaar, of net niet bij elkaar, zodat je weet dat het toch moet veranderen. Zusakkoorden, broeder, zijn dat. Zusakkoorden. Maar goed, let maar op als onze broeder speelt. Aan het eind van het laatste akkoord speelt hij eerst een zusakkoord en dan speelt hij het echte akkoord. Dat noemen ze suspended, dan hangt hij. Dat wil zeggen, die noot die zit, maar die hoort daar niet. En het hoort iedereen, dus je gaat zitten wachten. Van, ja, daar gaat hij. Dan is hij er, hè. Want die noot hoort daar niet, hè. Dat is een beroerd akkoord eigenlijk. Bij de andere is het helemaal geen akkoord, het moet nog komen.
He? Ik kan het
ja, precies. Nou, zoiets. Er moet wat in zitten aan melodie, aan leven en aan spanning dat opgebouwd wordt. Net als in de taal, want het spreken, broeders en zusters, is eigenlijk ook gewoon een soort muziek. Met lange en korte noten en staccato en gebonden en verandering van toonhoogte en verandering van klankkleur enzovoorts. En het draagt een heleboel bij aan de inhoud van het gesprokene. Vandaar dat schrijven of spreken zijn twee totaal verschillende dingen, hoor. Maar wat de apostel zegt, je weet toch hoe dat is. Hij geeft een prachtig voorbeeld. Hij zegt, want ook indien de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich tot de krijg bereiden? Ik bedoel, de bazuin wordt geacht een signaal te blazen en dan als teken van aanvallen, weet u wel, zoiets. En, maar als dat niet goed en krachtig en degelijk gebeurt, ja, dan trekt niemand er zich wat van aan. Dat is trouwens een komisch verschijnsel dan ineens, in plaats van dat men zegt, hey, het is een alarm, enzovoorts. Het lijkt mij toch allemaal duidelijke zaken. En zo moet het ook zijn binnen de gemeentelijke bijeenkomst, om zo te zeggen, alzo ook gijlieden, indien gij niet door de taal een duidelijke reden, iets redelijks, maar een duidelijke reden mag ook, je kan zelfs voor reden preek invullen, als je het mij vraagt, een duidelijke reden, een boodschap feitelijk. Indien gij niet door de taal een duidelijke boodschap geeft, hoe zal verstaan worden hetgeen gesproken wordt? En onduidelijk wordt het in elk geval als het gebeurt in een taal die niemand verstaat. Want gij zult zijn als die in de lucht spreekt. Er zijn naar het voorval zoveel soorten van stemmen in de wereld, zoveel geluiden, en geen dezelfde is zonder stem. Dat wil zeggen, er zit een boodschap in, het heeft iets mede te delen. Indien ik dan de kracht der stem niet weet, je kan het signaal blazen op zo'n toeter wat was het ook alweer, verzamelen of zoiets, hè, voor de tap toe of wat het maar was, of was het gewoon het refei, dat kun je wel doen, maar als de hoorders niet geleerd hebben dat zo'n melodietje dat betekent, kunnen ze er ook al niks mee. Je moet het wel weten. Moet onderwezen worden. Nou goed. Indien ik dan de kracht der stem niet weet, zo zal ik hem die spreekt barbaars zijn. En hij die spreekt zal mij barbaars zijn. En de term barbaars heeft van oudsher de betekenis van ongeleerd. Dat wil zeggen, onbeschaafd maken we er meestal van. En dat is het dan. Iemand die op een muziekinstrument maar wat aanrommelt, zal ik maar zeggen. Ja, dat wordt dus niks. Die moet een boel leren, eerst. En anders moet hij het maar beter niet doen. Dan is het alleen storend. En zo worden spreken in tongen beschouwd hier. Het is communicatie. Dat wil zeggen, degene die spreekt moet weten wat hij doet. Maar ook degene die luistert moet het kunnen verstaan. En anders gebeurt het domweg niet goed. En kan men het beter achterwege laten. Dat is het verhaal. Want wat voor gave men ook heeft. Alzo ook gij, terwijl gij ijverig zijt naar geestelijke gaven. Want dat was de bedoeling. Zo zoekt dat gij moogt overvloedig zijn tot stichting der gemeente. Want de gaven zijn niet het doel in zichzelf, het praktiseren van de gaven ook niet. Het doel is de opbouw van de gemeente. Zodat u meteen ziet dat het spreken in tongen in een gemeentelijke bijeenkomst geen zin heeft, maar ook vervolgens dat het spreken in tongen thuis gewoon waar niemand het horen kan, ook al niet. Want dan heeft het ook niet de functie van het teken, zodat je je daarna afvraagt wat is het dan de zin nog van, en het antwoord is niks, want als het één keer als teken gefungeerd heeft, is het daarna inderdaad niet meer nodig. En dat is de uiteindelijke strekking van dit ene hoofdstuk in de Nieuwtestamentische brieven, waarin überhaupt het spreken in tongen genoemd wordt. Nou ja, het enige schriftgedeelte, hoofdstuk 12 tot en met 14. Het wordt genoemd, maar wat ervan gezegd wordt, is dit: het houdt op, het heeft geen enkele functie meer. En meer daarover de volgende keer, juist. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u ons geroepen hebt uit een duistere wereld en ons gemaakt hebt tot eerstelingen van een nieuwe schepping. We danken u voor uw woord dat ons spreekt over uw toekomst en daarmee ook over de onze. Op grond waarvan wij hoop hebben, een levende hoop, een zalige hoop, een verwachting namelijk van de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. We danken u dat we daarna mogen uitzien met lijdzaamheid en mogen wandelen in dit leven als uw kinderen in het besef dat u ons wilt doen opwassen tot zaligheid, dat we zouden leven uit het geloof tot behouding der ziel. Kortom, dat we zouden wandelen in de goede werken die u hebt voorbereid, opdat we daarvoor inderdaad loon, een erfenis, een kroon zouden ontvangen. Wij danken u dat we daartoe ook vanavond bijeen mochten zijn en ons mochten voeden weer met uw woord, met de waarheid en niet met onze eigen filosofieën, maar wat u gesproken hebt omtrent uw werk, en werk dat u begonnen bent in het verleden, maar dat u voortzet in het heden aan ons tot de dag van Christus. Daarom dragen we onszelf aan u op, Vader, wees u ons nabij, op grond van de beloften die u ons gedaan hebt en die vast liggen in de persoon en het werk van onze Heiland. Amen.